Gemeente, wij willen dus vanmiddag stilstaan bij artikel 7 van onze geloofsbelijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis. De artikel 7, de volkomenheid der Heilige Schrift, om alleen te zijn een regel des geloofs. Er staat, wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist al daar in het lang beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt in Galaten 1 vers 8. Want terwijl het verboden is het woord Gods iets toe te doen of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geener mensen schriften, hoe heilig ze geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften. Noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is bovenal. Noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Gelijk ons de apostelen hebben geleerd, zeggen de beproefde geesten of ze uit God zijn. En insgelijks indien iemand tot u die komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. Gemeente, de volkomenheid en de genoegzaamheid van de Heilige Schrift. Daar gaat het vooral over in dit artikel. De volkomenheid en de genoegzaamheid van de Schrift. We hebben aan de Bijbel genoeg. En daarin is ons volkomen de wil van God geopenbaard. En dat volkomen geopenbaard, dat wil zeggen zoveel als tot onze zaligheid nodig is. Want wij hoeven natuurlijk niet alles te weten. Er zijn ook dingen die ons niet geopenbaard zijn. Dat zegt de Bijbel ons ook. Zo weten wij bijvoorbeeld niet hoe wij precies na dit leven, hoe wij dan precies zijn zullen. We weten dat we hem gelijk zullen zijn, Christus gelijk zullen zijn, op hem zullen gelijken. Maar hoe dat precies is, nee, dat weten wij niet. Dat is nog niet geopenbaard. Dat zullen we pas na deze verstaan. Dat is kennelijk niet nodig voor onze zaligheid, om het naadje van de kous daarvan te weten. En zo zijn er wel meer dingen waar wij met ons verstand niet bij kunnen. Jezus zegt ook ergens tegen zijn discipelen, gij kunt die dingen nu niet dragen en daarom zeg ik ze u ook niet. Maar inderdaad, gij zult na deze dingen pas kunnen verstaan, zoals bijvoorbeeld de heilige drie-eenheid. Hoe dat precies zit, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het volgende artikel zal daarover worden gesproken. Dat kunnen wij in dit leven niet geheel en al met ons menselijk verstand volgen. Ja, je kunt beter zeggen, helemaal niet. Maar we zullen het na deze in de eeuwigheid, dan zullen wij het weten. We moeten dus maar niet al te nieuwsgierige vragen stellen boven het woord van God uit, meer dan het woord van God ons zegt. De kerkvader Augustinus, ik noemde vorige week zijn naam ook al, die kreeg eens de vraag voorgelegd wat God eigenlijk in de eeuwigheid deed voor de schepping der wereld. En weet u wat de kerkvader daarop antwoordde? Toen schiep hij de hel voor die mensen die al te nieuwsgierige vragen stellen. En ik hoorde ook eens een keer iemand zeggen, kan God zelf een steen optillen maken die hij niet optillen kan? Kan God een steen maken die hij niet optillen kan? Nou, dat zijn natuurlijk onzinnige vragen. Daar moeten wij ons niet mee bezighouden. Wij moeten ons houden bij het enkele, het eenvoudige woord van God. Er staat dus niet meer in de Bijbel dan dat wij moeten weten. Maar er staat ook niet minder in dan dat wij moeten weten. Het is niet zo dat wij met ons verstand het evangelie nog eens een keer moeten gaan aanvullen. God heeft genoegzaam ons bekend gemaakt. En genoeg is genoeg. Zo wil ik er bijvoorbeeld ook voor waarschuwen dat wij de Bijbel zouden willen gaan vergeestelijken. Dat gebeurt nog wel eens her en der. Dat achter ieder hoofdstuk een extra geestelijke zin wordt gezocht. Een verborgen zin. En dat is niet goed, want de eenvoudige betekenis van wat er in de Bijbel staat, dat is de juiste. We moeten natuurlijk altijd een tekst wel goed in zijn verband lezen. We moeten naar goed gereformeerd gebruik tekst met tekst vergelijken, schrift met schrift vergelijken. En dan kom je er gewoonlijk wel uit wat de betekenis is van hetgeen wat in de Bijbel geschreven staat. Maar we moeten niet op de weg gaan dat we van de Bijbel een soort puzzelboek gaan maken. Niet dat er een cryptogram van gemaakt wordt, of een moeilijke rebus waar we dan de juiste betekenis maar zelf uit moeten halen. Nee, Gods woord is waar zoals het er staat. Het staat er zoals het er staat. Dat moet altijd ons goede beginsel zijn. En de ware betekenis van Gods woord, dat is de betekenis die uit de tekst zelf naar boven komt, natuurlijk altijd in het kader van het geheel van Gods openbaring. En dat bedoelen we ook met schrift vergelijken. Je moet eigenlijk een totaal overzicht hebben over de hele Heilige Schrift. Als je de Bijbel goed wil uitleggen, dan moet je dat eigenlijk wel hebben. Een grote kennis van het hele woord van God. Want hoe meer kennis je van de schriften hebt, hoe meer dat je de betekenis ook van moeilijkere teksten kunt nagaan. En dat is dus heel belangrijk, gemeente. Dat we ons goed en diep in het woord verdiepen. En dat we daarin steeds ook bezig zijn en daarin toenemen. Vergelijk het maar een klein beetje met het maken van een sneeuwpop. De kinderen zullen dat ongetwijfeld in de winters wel eens hebben gedaan. Afgelopen winter hebben ze de kans er niet voor gekregen, want er is helemaal geen sneeuw geweest. Maar bij het maken van een sneeuwpop begin je met zo'n klein balletje dat je pakt en dan ga je rollen. Maar dat eerste rollen, dat gaat niet zo snel. Dat balletje wordt niet zo heel snel groter. Natuurlijk afhankelijk een beetje van hoe de sneeuw plakt. Maar dat eerste, dat gaat niet zo snel. Maar als je eenmaal zo'n bal hebt en je blijft rollen, dan gaat die veel sneller, groeit die aan. En zo is het met de kennis van Gods woord ook. Als je eenmaal een goed begin hebt en je gaat ermee voort. In het begin dan is het misschien wat moeilijk, maar Gaandeweg ga je meer en meer doorkrijgen van wat de schrift nou eigenlijk bedoelt. En zijn er dan geen moeilijke teksten en moeilijke hoofdstukken in de Bijbel? Ach, jawel, gemeente, die zijn er wel, maar dat komt vaak omdat wij niet goed weten wat de achtergrond van die teksten zijn. Met name bij de profeten, als je bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia en Ezekiel hebt. Ja, dan zijn er soms hoofdstukken bij waarvan je zegt van, wat staat hier nou toch eigenlijk? Dat zal u misschien ook wel eens overkomen zijn. Maar dat komt omdat wij de achtergrond waartegen de woorden gesproken zijn, dan meestentijds niet goed kunnen duiden. En hoe meer dat je daarvan weet, hoe beter dat je ze ook gaat verstaan. En dan zijn er wel dingen zwaar om te verstaan, zegt de Bijbel ook zelf. En de goddeloze mensen verdraaien die tot hun eigen verderf. Dat heeft Petrus bijvoorbeeld gezegd over de brieven van Paulus. Er zijn dingen in zwaar om te verstaan. En goddeloze mensen die maken daar dan maar wat van. Tot hun eigen verderf. Daar moeten wij niet achteraan gaan. Dat begrijpt u wel. Maar wij moeten die teksten, die moeten we als het ware bekloppen, hè? Bekloppen net zo lang totdat ze hun geheim prijsgeven. Zo noem ik het wel eens een keer. En zo doe ik het zelf ook. Hè? Als je een moeilijke tekst tegenkomt waarvan je de zin niet meteen kunt vatten, er net zo lang tegenaan kloppen en als een oorschelp aan je oor houden, schrift met schrift vergelijkend, de ware zin zoeken op te diepen. En het is me menigmaal geschied, gemeente, dat die tekst zijn geheim prijs gaf. Een geestelijk verstaan van de Bijbel. Ja, de Bijbel is geestelijk, dat hebben we de vorige keer gezien. De stem van de Heilige Geest, die klinkt in de hele schrift van God door. Daar getuigt de schrift zelf van. Ik hoef die Bijbel niet geestelijk te maken. Wie zou ik zijn en wie zou u zijn en wie zou welke leraar en uitlegger dan ook wezen dat die de Bijbel geestelijker zal kunnen maken dan dat die in feite is. Nee, het gaat erom de geestelijke zin van de schrift te ontdekken. En de geestelijke zin, dat is de letterlijke zin van het woord in het kader waarin dat woord staat. De letterlijke zin is de eigenlijke zin van de Heilige Schrift. Want de Heere God heeft ons niet met raadsels opgezadeld. Hij heeft ons de Bijbel niet gegeven om puzzeltjes te moeten maken. Nee, hij heeft de Bijbel ons gegeven om stil en eerbiedig te luisteren, biddend om de Heilige Geest, opdat het geheim van Gods woord openbaar zal komen en onze harten zal raken. Ik denk weer even aan de kerkvader Augustinus. Er werd hem ook eens gevraagd waarom dat er toch ook in de Bijbel zulke moeilijke gedeelten staan en moeilijke teksten. En de kerkvader die antwoordde heel eenvoudig. Hij zei omdat we anders te lui zouden worden. En te gemakzuchtig. En dat is ook waar, gemeente. Als de Bijbel een simpel verhaaltje was, dan zouden we al gauw denken dat we het wisten. En nu moeten we altijd maar blijven kloppen. Altijd maar blijven luisteren aan die oorschelp. Altijd maar bidden om de Heilige Geest, opdat hij het ons zal laten zien wat de geestelijke zin is en de hartelijke betekenis van de woorden van God, die geesteswoorden zijn. Zo met de Bijbel omgaan, dat is niet alleen een hartelust. En je ontvangt daar niet alleen veel zegen uit, maar je doet er ook heel veel verwondering en verbazing uit op. Wat is Gods woord toch rijk. Al zijn spreken zuiver. als het allerfijnst metaal zullen we. Nooit is het schuim van zilver zo geweken, schoon in de kroes gelouterd zevenmaal. Al zou je zilver zevenmaal in de kroes zuiveren, het wordt niet zo zuiver als het woord van God. Wij geloven dus dat deze heilige schrift de wil van God volkomenlijk, de volkomenheid van de heilige schrift vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Het is dus niet zo dat de leer des heils aanvulling behoeft. Nee, genoegzaam wordt het geleerd. En wij zijn schuldig, Gode schuldig, Gode verplicht om dat te geloven. Ik heb er de vorige keer al zo de nadruk op gelegd dat wij niet kunnen gaan selecteren in de Bijbel. Dat we niet wat krenten uit de pap kunnen halen. Nee, wij zullen het hele woord van God, van A tot Z, ook wat ons zwaar valt, ook wat ons op de tenen trapt, wij zullen het hele woord van God moeten aanvaarden en moeten geloven. Wij zijn schuldig, u, ik, we zijn schuldig, Gode schuldig om dat te doen. Want, staat er dan, overmits de gehele wijze van de dienst welke God van ons eist, al daar in het lang beschreven is. De Bijbel is best een groot boek. En lang, er staat heel wat in. God heeft ons toch wat geopenbaard voor het geestelijk leven, voor de praktijk van het leven. Denk maar eens aan het Spreukenboek. Wat een wijze lessen liggen daar niet in opgesloten, ook voor de dagelijkse gang van zaken. De gehele wijze waarop God geëerd en gediend wil worden, ja, die kunnen we uit de Bijbel aflezen. Hoe dat in het Oude Testament was onder de schaduwen, maar ook hoe dat in het Nieuwe Testament heeft te zijn. Denk aan de brieven van Paulus, denk aan de handelingen der apostelen. Zoals God het hebben wil, zoals hij het van ons eist, dat is inderdaad in de Bijbel in het lange beschreven. God heeft er geen kort iets van gemaakt, maar hij is uitvoerig erop ingegaan. En de hele schrift is vol van die onderwijzingen van hoe de Heere het hebben wil, hoe hij gediend en geëerd en geprezen en gehoorzaamd wil zijn. En omdat dat zo is, omdat God daarin niet tekort is geschoten, bepaald niet tekort is geschoten, daarom is het de mensen, ja, dat staat er, al waren het ook apostelen, al was het een engel uit de hemel die kwam en ons kwam vertellen dat het toch iets anders is dan in de Bijbel staat. Nou, ik denk dat wij wel even zouden wankelen als dat zou gebeuren. Waarschijnlijk heb ik nooit een engel gezien, ik ook niet. Maar stel dat er eentje kwam. En aan ons zou vertellen, God, de Heere heeft zich vergist. Het is toch anders. Het is toch anders. Nou, dan zouden we denk ik toch wel eventjes achter onze oren krabbelen. Maar Paulus zegt in de brief aan de Galaten, we hebben het gelezen. Wat zijn jullie Galaten toch spoedig afgegaan van hetgeen wat ik jullie gepredikt heb. Ik verwonder mij daarover, zegt de apostel, dat jullie zo spoedig het spoor bijster zijn nadat ik bij jullie vertrokken ben. Binnen de kortste keren zitten jullie in een heel ander gedachtegoed, eigenlijk een gedachtekwaad. En dan zegt de apostel die indrukwekkende woorden, al waren het dat ik zelf mijn stem veranderde en tegen jullie zei, sorry, ik heb jullie, toen ik bij jullie was, het wel zus en zo geleerd, dat het zus en zo zit, maar ik heb toch bij nader inzien abuis gehad. Ik zie het nu anders en ik verkondig het nu anders. Ik kan het immers op alle manieren. Ja, dan moet je je niet van je stoel laten brengen. Net zoals onder het Oude Testament, als de ene profeet van God iets verkondigde in de naam van de Heere. Iemand van wie je wist dat hij een echte profeet des Heeren was en er kwam daarna een ander die het weer anders zei. Dan moest je je niet van de wijs laten brengen door die ander. Je moest blijven bij het gekregen Godswoord dat je van de Heere eenmaal gekregen had. En je moest je niet van het spoor laten weglokken. Hè? Nou, zo zegt de apostel dat ook. Al zou ik zelf dat doen, al zou er zelfs een engel dus uit de hemel komen om jullie te vertellen. Die Paulus, die had het abuis, die had mis. Het ligt toch even wat anders allemaal. Jullie moeten wel weer die oude ceremonieën van de Joodse wet gaan onderhouden en zo, hè. Dat leerden de dwaalleraars. Al zouden dat engelen doen, al zouden het apostelen zijn, je moet toch blijven bij het woord van God. En je niet laten meetronen naar een ander evangelie, omdat er eenvoudigweg niet een ander is. Er is niet een ander evangelie, zegt Paulus. En dat klinkt heel eigenwijs, maar het is niet eigenwijs, want de apostel wist wat hij zei. Er is niet een ander evangelie dan dat ik u verkondigd heb, dat van de gekruisigde Christus, die tot een vloek geworden is voor ons. En daarom een ieder die een ander evangelie predikt, die is vervloekt, zegt de apostel. Ja, dat is krachtige taal die de apostel dan spreekt. Die is vervloekt, die engel is vervloekt, of die apostel is vervloekt. Of ik zou zelf vervloekt zijn als ik dat deed, zegt de apostel. Dan ben je vervloekt omdat je afwijkt van het trouwe woord dat naar de leer is, naar de leer van Christus. En daarom, gemeente, wat voor grote namen er ook in de kerk mogen zijn. En er zijn mensen die in de kerk grote furoren maken. Groot aanzien, veel tumult, heel bekend, boeken schrijven. Ja, maar als het afwijkt van Gods woord, dan is het een centpaard. Al wat er geschreven wordt niet. En er wordt wat gepubliceerd, helaas. Door grote namen, grote mannen. Die vele boeken hebben gelezen en hoge titels dragen. Maar het wijkt nogal eens af van wat God in zijn woord ons voorhoudt. Ja, en u moet daar maar geen kennis van nemen, want het zou u alleen maar aan het wankelen kunnen brengen, denk ik. Ik moet daar kennis van nemen om te weten wat er allemaal aan de hand is in de kerk. Dus ik moet daar van weten, hè, om het ook te kunnen weerleggen. Maar volg het niet. Want als het afwijkt van de eenvoud van de schrift, van wat de Heere God zo duidelijk in zijn woord aangaande onze zaligheid heeft bekendgemaakt, dan rust erop de vloek, hè? Paulus is scherp en wij moeten dan ook scherp zijn. Dat is vervloekt, ieder afwijken van het woord van God. Dat kan niet en dat mag niet. En ook al zou het teerste kind van God zijn, die zegt, ja, maar het is toch anders. Nou, dan kan die wel een kind van God zijn misschien. Dat mag zijn, daar oordeel ik niet over. Maar ik zal wel zeggen, hierin heb je het wel abuis. Hierin heb je het wel mis. Je spreekt nu tegen het woord van God. En je weet wat de Bijbel daarvan zegt, hè? Dat is vervloekt. Hè? Dat is vervloekt dat je dat doet. Hè? Dus laat dat een keer naar het woord van God terug. Hè? Dus laat je door niemand van de wijs brengen. Altijd alles toetsen. Want de duivel is ook gemeen. Die kan je soms aan het twijfelen brengen. Je kan soms iemand gebruiken waar je enig vertrouwen in hebt om jou op het andere spoor te zetten. De duivel is ook gemeen. Pas op. Ga niet op diens gezag af. Als iemand je iets vertelt wat, ja, wat dubieus is, zomaar even zeggen. Ga niet op diens gezag af. Zeg niet, ik zal het maar geloven, want hij zal het wel kunnen weten. Blijf bij het woord, het eenvoudige woord van God. En dan zegt de Bre, Guido de Bre, omdat het verboden is het woord van God iets toe te doen of af te doen, dan blijkt daaruit wel dat die leer dus daarmee zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. En dat is nu iets, gemeente, wat de Bijbel ons uitdrukkelijk ook zegt, en zelfs op meerdere plaatsen. Het is verboden om er iets af te halen. En het is verboden om er iets aan toe te voegen. We lazen dat uit Deuteronomium 4. Trouwens, Mozes heeft in het boek Deuteronomium dat wel een keer of drie gezegd. De teksten staan hier ook uitgeschreven voor u. Je leest het in het Spreukenboek, hoofdstuk 30. Doe niet tot zijn woorden, doe er niet aan toe, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig wordt bevonden. Als je aan zijn woorden toedoet, staat alleen toedoen, niet afdoen, maar alleen toedoen, dan zal hij u kunnen bestraffen, hij, dat is God, en gij zult leugenachtig worden bevonden. En aan het eind van de Bijbel, die bekende woorden die u ongetwijfeld ook al weet te vinden, helemaal aan het eind van de Openbaring van Johannes, dat als je afdoet van het woord van deze profetie, de Openbaring dus, maar ook van de hele Bijbel, dan zal God jouw naam afdoen uit het boek des levens. En als je toedoet tot de woorden deze profetie, dan zal God je toedoen al de plagen die in dit boek geschreven zijn, schrijft Johannes. Het is ook zo'n krachtige waarschuwing van laat het woord blijf er met je vingers vanaf. En ga dat woord niet aanvullen met jouw eigen gedachten. En ga dat woord ook geen afbreuk doen door die dingen uit weg te laten. Want dat is een kwestie van afdoen uit het boek des levens of toedoen al de plagen die in dit boek geschreven staan. Jezus waarschuwde ook, hè, geen titel of jota mag je er afhalen van de wet. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de wet af te schaffen. Nee, om ze te vervullen. Hij heeft de wet vervuld. Ook de ceremonieën van de wet zijn vervuld geworden. Die zijn niet afgeschaft. Geen titel of jota is er afgeschaft. Maar hij heeft de ceremonieën van de wet, die heeft hij vervuld. En dat is gans wat anders als afschaffen. Hij heeft ze vervuld. En omdat dat dus niet mag, staat, zegt de Brei hier in artikel 7, omdat dus dat niet mag toedoen of afdoen, dan blijkt daar dus wel uit hoe volkomen de leer van de Bijbel is. Als de Bijbel dat zelf zegt, blijf daar met je vingers vanaf. Dan straalt ons in die woorden de volkomenheid, de volmaaktheid van de Heilige Schrift toe. Het is volmaaktheid en genoegzaamheid. Dat hebben we gezien. En dan staat er nog wat bij. Men mag ook jener mensenschriften, hoe heilig ze geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften. Er is natuurlijk in de loop der eeuwen veel geschreven. We hadden het al over de apocryfe boeken, waar je wel iets uit leren kunt, maar die niet de autoriteit hebben van de kanonieke boeken, niet het gezag. Maar ook door kerkvaders, door reformatoren, heel veel geschreven. Als je de werken van Calvijn allemaal op een rij ziet staan, dan denk je wel eens van, hoe is het mogelijk dat een mens in maar één mensenleven zoveel kan hebben opgetekend en zoveel kan hebben geschreven. Ook Luther heeft heel veel nagelaten. De oudvaders, de puriteinen aan de andere kant van de grote plas. Allemaal mensen die veel geschreven hebben en waardevolle dingen hebben geschreven. Boeken die je met stichting kunt lezen. Absoluut. Als je de institutie van Calvijn eens een keer ter hand zou willen nemen, is het niet het makkelijkste, dat geef ik direct toe. Maar dan zult u zien wat een wijsheid dat je daarin tegemoet komt, om zomaar iets te noemen. Ook de commentaren van Calvijn, de bijbelcommentaren die hij geschreven heeft. Op veel boeken heeft hij een bijbeluitleg nagelaten. Zijn zeer waardevol. Maar, gemeente, hoe heilig die mensen ook geweest zijn, en met hoeveel eerbied we aan ze terugdenken, aan de reformatoren met name Luther, Calvijn, maar ook aan een man als Augustinus in de vroege kerk, noemde ze namelijk van grote betekenis gehad voor de leer van de kerk in alle eeuwen. Wij moeten oppassen met hen op een voetstuk te plaatsen boven de schrift uit of even hoog als de schrift. Beide kan niet. Boven de schrift uit natuurlijk niet. Maar ook niet kunnen we die geschriften op dezelfde hoogte stellen als de Bijbel. Eenzelfde soort gezag toeschrijven. Ik mag het met de Bijbel nooit oneens zijn, maar met Calvijn mag ik het oneens zijn. Dan mag ik op een bepaald punt zeggen, hier is Calvijn misschien toch iets te radicaal of iets platonisch, iets van de leer van de filosoof Plato klinkt er in zijn woorden door. En ja, dat staat me niet zo aan, dat mag ik vinden, dat mag ik zeggen. Niemand kan mij verwijten als ik het op een bepaald punt niet met Luther eens ben, bijvoorbeeld zijn sacrament, zijn avondmaalsopvatting. Zijn we het niet mee eens, Luther's avondmaalsopvatting? En niemand kan ons dat verwijten. Hoeveel waarde dat we ook aan die reformator hechten. Hij heeft grote dingen gedaan. God heeft grote dingen door hem gedaan. Toch mogen we zijn geschriften niet zo verheerlijken dat ze bijna Gods woord zouden worden. Ook onze belijdenisgeschriften niet. Ook niet hier wat de Breg geschreven heeft. En de catechismus. Die ons zo lief is. Waarom is die ons zo lief? De gemeente heeft ons zo lief omdat hij zo op het woord is gegrond. Zo zuiver de Bijbel naspreekt. En neem die Dordtse leerregels. Waarom zijn die ons zo lief? Waarom achten we die zo hoog? Dat we ze in de belijdenis van onze kerk hebben opgenomen. Wel omdat ze zo getrouw zich funderen op wat God in zijn woord ons heeft voorgezegd. Als je bijvoorbeeld kijkt bij de verwerping van de dwalingen, dan zie je dat iedere verwerping van een dwaling met bijbelse teksten wordt gegrond. Hè? Iedere verwerping stoelt op iets wat uit Gods woord te halen valt. En daarom keuren wij die leer af, zeggen dan onze vaders tegen de remonstranten. Omdat het strijdig is met dit en met dat. En dan worden de teksten genoemd en voluit staan ze uitgeschreven. Nou, dan kunt u dus zien, hè, het is hun streven geweest om enkel en alleen zich op Gods woord te gronden. En daarom achten we die geschriften hoog. Maar ze zijn de Bijbel niet. Het kan zijn dat iemand op een bepaald punt zegt van nou ja, de Dordtse leerregels zeggen het zus, maar dat vind ik toch iets zo of zus of zo. En je kunt daar zelfs een bezwaar over indienen. Het heeft altijd gekund in de hervormde kerk en het kan nog ook in de hersteld hervormde kerk. Dat noemen we een gravamen. Dat woord hebt u misschien nooit gehoord, maar dat noemen we een gravamen. Als iemand een bezwaar indient tegen een punt van de belijdenis van onze kerk. Het zij de catechismus, het zij de Nederlandse geloofbelijdenis, het zij de Dordtse leerregels, het zij de oud-christelijke belijdenissen. Men kan een gravamen tegen de belijdenis indienen, maar je moet het dan natuurlijk wel onderbouwen. En aantonen dat het strijdig met Gods woord is. En je moet van goede huizen komen, dat zeg ik u. Je moet van goede huizen komen om dat te kunnen doen. Het gebeurt maar zelden dat er zo'n gravamen binnenkomt. En het gebeurt ook maar zelden dat de kerk zich daarover hoeft uit te spreken. En in heel veel gevallen blijkt dan toch dat onze belijdenis gewoon gelijk heeft. Er is wel eens een kerk geweest die een van de artikelen van de geloofsbelijdenis wat veranderd heeft. Maar dat is ook niet echt een succes geweest. Eigenlijk op een mislukking uitgelopen. Dat ging over artikel 36 aangaande de overheden of de theocratie. Dat had men toch beter ook maar niet kunnen doen. Dat artikel wat inkorten, dat had men beter ook maar kunnen laten staan zoals het er stond. Hè. Je moet van goede huizen zijn, wil je iets tegen onze belijdenis vanuit Gods woord kunnen inbrengen. En ik weet wel, er zijn ook in onze tijd heel wat mensen die zeggen van ja, maar de Bijbel alleen, hè? De Bijbel alleen. Die belijdenissen allemaal overbodig. Zet die nou eerst maar eens aan de kant. Ga nou eens de Bijbel puur alleen lezen. Alleen de Bijbel. Met name in de evangelische kring hoor je dat veel. Ja. Maar wat zie je dan? Dan zie je toch dat men oude dwalingen weer oppikt. En dat die de kop opsteken. En dan denk ik, luister nou toch eens eventjes goed naar onze vaderen. Die hebben die dwalingen ook al gezien. Het zijn dezelfde dwalingen als toen. Het zijn oude dwalingen in een nieuw jasje. Die hebben diezelfde dwalingen ook al gezien. En ze hebben er bakens bij geplaatst. Gestrande schepen zijn een baken op zee. En je blijft voor heel wat dwalingen behoed als je luistert naar de stem van onze belijdenissen van onze vaderen, die ons ook al waarschuwingen gegeven hebben. Als je die kant op gaat, dan gaat het mis. Dan spreek je het woord van God tegen. Dan ga je remonstrans denken bijvoorbeeld. Of je gaat vrijzinnig denken. Er zijn waarschuwingen genoeg in onze belijdenis te vinden. Want als je zegt van ik wil de Bijbel alleen lezen en niets daarnaast, geen belijdenisgeschriften daarnaast, dan lijkt het wel alsof iedereen telkens weer het wiel moet uit gaan vinden. Iedereen moet dan het wiel weer uit gaan vinden. Alsof niet al vele mensen voor ons in de Bijbel hebben gelezen. Het zou dom zijn. Als je niet naar die stemmen wilt luisteren. Zij wijzen namelijk op veel gestrande schepen die wakend zijn op zee. En daar kun je heel wat van leren. Maar goed dat die gestrande schepen er nog liggen. Want anders zouden er heel wat meer schepen op de kust varen. Die gestrande schepen die waarschuwen je. En daar zijn de belijdenissen zo nuttig voor, hè? Dat we blijven zullen bij hetgeen wat de kerk van alle eeuwen beleden heeft. De rechtzinnige kerk van alle eeuwen. Het kan ons behoeden voor heel wat afdwalingen. Dat we denken de schriften goed te verstaan, maar we verstaan ze niet goed. Luister wel naar de stemmen van degenen die voor jou al de Bijbel hebben gelezen en die er misschien ook wel wat meer van afwisten dan wij. Dus andere schriften niet boven de Bijbel zetten. Nee, altijd eronder. Altijd toetsen aan het woord. De Christenreis van Bunyan. De redelijke godsdienst van Wilhelmus van Brakel, om maar eens een paar goede werken te noemen. Preken van Kolbrugge. Allemaal toetsen. Aan het woord van God. En voor zover ze overeenkomen met dat woord, doe daar je winst en je voordeel mee. Net als met de apocryfe boeken geldt het ook van ieder ander geschrift. Hè. Wat niet kanoniek is, hè. Wat mensen schrijven, is niet kanoniek. Beproeft alle dingen en behoudt het goede. Veel mensen halen die tekst aan in de betekenis van onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Maar dat staat er niet. Beproeft alle dingen, staat er. De Bijbel zegt nergens dat je overal je neus in moet steken. Onderzoek alle dingen. Nee, er staat beproef alle dingen. En wat je dan als goed tegenkomt, dat moet je behouden. En dan zijn er ook wel eens dingen in een bepaald geschrift, ook wel van een goede schrijver, waarvan je zegt van, nee, dat toch niet. Hè? Als je bijvoorbeeld Willem Teelink leest, een van onze oudvaders, dan zou je wensen dat daar wat meer van Kolbruggen in zat. En als je Kolbruggen leest, dan heb je soms de gedachte, en die moest iets meer van Teelink hebben. Voelt u? Zo zit dat. Zo gaat dat. Maar toch kun je beide waarderen. Kun je beide op prijs stellen. Kun je beide uit hun geschriften toch iets leren. Voor zover het overeenstemt met het woord van God. En wat niet overeenstemt, dat laat je liggen. Het is ieders taak om dat te toetsen. Ten alle tijd aan het woord van God. Dus niet andere geschriften geven de maat aan, hoe heilig hun schrijvers ook geweest zijn. Ook niet de gewoonte. Kun je zeggen, het is altijd zo geweest. En dus is het goed. Dat is niet zo. Wat altijd geweest is, is niet per definitie goed. En wat nieuw is, is niet per definitie verkeerd. We zullen het altijd moeten toetsen aan het woord van de Heer. Ook de gewoonte moet getoetst worden met de waarheid Gods. Want die waarheid is boven alles. Die is meer, die zegt meer dan de gewoonte van de ouden. En ook niet de grote menigte dat je zegt van iedereen vindt het. Iedereen vindt het. Ja, het kan wel zijn dat iedereen het vindt. Als iedereen vindt dat een bepaalde zaak zo zit, dan wil dat nog niet zeggen dat ze gelijk hebben. Helemaal niet. Dan zal het evenwel nog getoetst moeten worden aan het woord van God. Ik denk aan Hitler-Duitsland. Hè? Toen Hitler aan de macht kwam, het hele Duitse volk stond op zijn kop. En bijna iedereen, nou ja, is misschien iets overdreven. Er zijn ook wel tegenstanders gebleven, gelukkig in Duitsland. Maar heel velen die hingen aan zijn lippen. Maar nooit heeft een volk meer en erger gedwaald dan toen. Toen de menigte hoera riep, wat heeft toen een volk gedwaald en wat de schade is eruit voortgekomen. Niet de grote menigte moeten we volgen, ook niet in de kerk. Het is niet zo dat de meerderheid beslist, Gods woord beslist. Ook niet de oudheid van dingen, staat er, niet de oudheid van dingen. Hè? We hadden het al over de gewoonte, maar je kunt ook zeggen van, ja, een leer die bijvoorbeeld al heel oud is. Calvijn bijvoorbeeld waarschuwt daar vaak tegen in zijn institutie. Hij zegt, de pausgezinden, de pauselijken, die beroepen zich op de hele middeleeuwen. Het is in de hele middeleeuwen zo geleerd. Ja, dat was de tijd van verval van de kerk. Het is al eeuwenlang zo geleerd. De kerk leert het in haar traditie. Al sinds dat en dat concilie. Ja, dat kan wel waar wezen. Maar dat is niet beslissend, of het al oud is, maar of het naar het woord is. Ook niet de successie van de tijden of van de personen, dat richt zich natuurlijk ook tegen Rome, dat voelt u wel. De apostolische successie, de pausen die elkaar opvolgen, de bisschoppen die hun recht weer aan de pausen ontlenen, de apostolische successie, daar zou dan de waarheid aan gekoppeld zijn. Nee, de waarheid is niet aan mensen gekoppeld. Niet aan personen en ook niet aan tijden dat het al lang zo geduurd heeft. Maar aan het woord van God. Ook concilies niet, decreten en besluiten moet allemaal getoetst worden aan het woord van God. Ook de besluiten die de synode van de hersteld hervormde kerk neemt. Nou, het is goed dat ze besluiten nemen, dat ze zich over dingen uitspreken, dat moet ook. Maar het is niet waar omdat onze synode het gezegd heeft. Want als enig mens kan zeggen van, ja, maar dit is een strijd met Gods woord. Dan hoeft hij zich niet achter het synodebesluit te stellen. Want wat een meerdere vergadering van de kerk besluit is geldig. Tenzij dat het kan aangetoond worden strijdig te zijn met het woord van God. Dat zegt de gereformeerde kerkrecht, hè. Tenzij aangewezen kan worden dat het strijdig is met het woord van God. He, dus altijd en immer zul je het schriftberoep moeten toelaten. Dat zal altijd geldig zijn in de kerk. Als dat niet meer zo is, dan zitten we op een verkeerd spoor. Het schriftberoep heeft altijd en immer het eerste en het laatste woord. En wij moeten dus dat allemaal onder het woord stellen, zegt de bruid. Waarom? Omdat alle mensen uit zichzelf, en dat is scherp gezegd, leugenaars zijn. En ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daar wordt Psalm 62 aangehaald. In de weegschaal opgewogen zouden ze nog lichter zijn dan de ijdelheid. Dat staat er in Psalm 62. Alle mensen zijn van zichzelf leugenaars. Je kunt dus op mensen nooit vertrouwen. Ook niet op hele groepen mensen. Je kunt op mensen nooit vertrouwen. En daarom is het maar goed dat je altijd dat zuivere woord van God hebt waar je naar terug kunt keren. Des Heeren woord is rein en als ze spreken. Psalm 12 zegt het ook. Het is al bedrog en valsheid wat ze spreken. Maar wat God spreekt, zijn spreken is zuiver als het allerfijnst mee. He, van mensen moet je niet verwachten hoor, ook niet van dominees. Hang nooit een dominee aan, bejubel nooit een dominee. Zeg nooit dat is hem, dat is de mijne. Met mensen val je altijd om. Je valt er altijd en immer mee om. Je moet slechts Gods woord prijzen. En als je een predikant prijst, dan moet je hem prijzen op het woord dat hij brengt. En nergens andersom. En dan is het niet zijn woord, dan is het Gods woord. Maar ga alsjeblieft geen dominees verheerlijken en dominees achterna lopen. Doe dat zeker niet, want mensen, alle mensen uit zichzelf zijn leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Mijn woorden zijn slechts waar als ze overeenstemmen met het woord van God. En anders is het leugen en ijdelheid. Als het daar niet mee overeenstemt, dan hoeft u het niet te geloven. En daarom verwerpen wij, ik lees verder, van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Gelijk ons de apostelen geleerd hebben toen ze zeiden, beproeft de geesten of ze uit God zijn. We zagen net al, beproeft alle dingen en behoud het goede, wat Paulus dus zegt. Dit is een woord van Johannes, uit de eerste brief. Paulus zegt dat er ook vele, Johannes zegt dat er ook vele verleiders in de wereld zijn gekomen. Vele antichristen zijn er zelfs geworden. En in Johannes' dagen werd daar vooral mee bedoeld mensen die zeiden dat Jezus Christus niet in het vlees gekomen was. Daar had Johannes mee te maken. Met mensen die zeiden dat Jezus Christus niet in het vlees gekomen is. En je voelt wel, dan wordt er aan de stoel geknaagd waar het geloof op rust. Dan wordt er een poot onderuit gezaagd. En zelfs meer dan één, denk ik. En dan kun je op die stoel niet meer zitten. Dan is het hele geloof daarmee onherroepelijk beschadigd. Hè? En daarom zegt Johannes, geloof nou niet in iegelijke geest. Geloof nou niet alles wat je wordt wijsgemaakt en voorgehouden. Ga het nou eerst eens beproeven of het ook klopt. En je moet het pas bewaren als het uit God blijkt te zijn. Want ook vele valse geesten zijn uitgegaan in de wereld. Geest van de antichrist noemt hij dat dan. De geest van de antichrist. Je moet de geesten beproeven of ze uit God zijn. En ze uiteraard alleen voor waar houden als dat ook deugdelijk gebleken is dat ze uit God zijn. De onderscheiding van de geesten is een speciale gave van God, gemeente. Die heeft niet iedereen. Er zijn mensen die, ook wel christenmensen, ook wel oprechte christenmensen, die toch wat wankelmoedig zijn en die heel gemakkelijk van alle kanten wat aannemen, die zijn er. Maar er zijn er ook die zo vast van als een blok. En waarom? Omdat ze de gave hebben van de onderscheiding der geesten. Ze hebben het al gauw in de gaten wat er aan mankeert en waar de schoen wringt. En ze zien, dit is niet uit God. Dit is niet uit God. En ze kunnen ook anderen waarschuwen. Dat heb je ook nodig in de kerk. Dat de dwalingen wederlegd worden, dat heb je echt nodig in de kerk. De schrift is nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot vermaning, tot vertroosting, maar ook tot wederlegging. He, want de dwalingen moeten ook publiekelijk in Gods huis worden wederlegd. He, zoals we dat ook geregeld wel proberen te doen, ook in de prediking. Dwalingen die ook in onze tijd rondgaan, die wederleggen. En ook die leerdiensten die zijn daar ook heel geschikt voor, omdat te kunnen doen, de geesten te beproeven, nodig in deze tijd ook. Echt, echt bitter, bitter hard nodig, want er zijn zoveel mensen die denken, oh ja, er wordt toch overal uit de Bijbel gepreekt. En overal hebben ze het toch over de Heere Jezus. Ja, maar welke Jezus? Wat denkt u van de Christus? Is het wel de Christus der Schriften? Daar gaat het om. Je moet de geesten onderscheiden of ze uit God zijn. En indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis. Dat staat in de tweede, korte tweede brief van Johannes. 2 Johannes vers 10. Daar zegt dus Johannes, als iemand opzettelijk afwijkt van de leer die naar de godsdienstigheid is. Het gaat natuurlijk niet om iemand die per ongeluk uit onkunde afwijkt. Die moet je onderwijzen. Die moet je alle vriendelijkheid mee betrachten. Met zo iemand die het niet goed weet. Die nog niet zo geworteld is in de gezonde leer van Christus. En die moet je proberen het rechte spoor te wijzen. In alle geduld en langmoedigheid en zachtmoedigheid moet je hem zoeken terecht te brengen. Maar als je nou iemand tegenkomt die hardnekkig is, die een kwade leer voorstaat, en die kwade leer ook zoekt te zaaien in de kerk, en de zielen van de eenvoudige probeert te misleiden, daar moet je afstand van nemen. Daar moet je afstand van nemen. Ontvang hem niet in je huis, dat wil zeggen, je gaat er niet vriendelijk mee om. Je gaat er niet mee om als zijnde een metgezel, toch ook een medebroeder. Nee, dat is die niet. Als die in een grondige zaak afwijkt van het evangelie van Gods Zoon, de leer van de schriften, ja, dan moet je zeggen van, er kan geen broederband tussen ons zijn, helaas. Helaas niet. Want dit is de leer van de schrift. Hier blijven we bij. En pas als u daarvoor buigt, dan kunnen we verder praten. Dan kunnen we het misschien samen eens worden. En ik ga de hand reiken. En ik u in uw huis ontvangen en u mij in uw huis. Dan kan er pas broederlijke eensgezindheid tussen ons zijn. Er zal overeenstemming moeten zijn in het wezen van het geloof. Daar bent u toch wel met me eens, neem ik aan. Hè? Dat zal overeenstemming moeten zijn in de wezenlijke zaken van het geloof. Wil je met iemand de geloofsgemeenschap kunnen beoefenen? En daarom verwerpen wij van gans harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeen komt. Gelijk als ons de apostelen leren. Johannes, twee voorbeelden uit Johannes. Maar Paulus zegt het precies hetzelfde. De apostelen hebben het ons zo geleerd. Blijf bij de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. En wijk daarvan niet af, want ze zijn volkomen en genoeg. Amen.